Oké, het is goed om weer allemaal samen te zijn. Sommigen van ons hebben een zieke week achter de rug. Sommigen zijn het herstellen. Maar het is goed dat we allemaal samen zijn. En we gaan vandaag weer verder nadenken over de succesvolle koningen, maar ook de minder succesvolle koningen van Israël en Juda. En vandaag gaan we ons verhaal verder zetten in 2 Kronieken hoofdstuk 25. So it is good that we are all here today. Some of us have been sick or are recovering. But anyway, it is good that we are together. And today we're going to continue our lessons about some successful kings and some unsuccessful kings of Israel and Judah. Today we'll continue in 2 Chronicles chapter 25. And that's the chapter that we will deal with today. Vorige week hebben we nagedacht over Joachas, de zoon van Jehu, die in het noordelijke tienstammenrijk koning werd van Israël. Maar hij deed eigenlijk net als zijn vader, hij deed wel goede dingen, maar hij deed ook wat kwaades in de ogen van de Heere. Waarom? Hij week niet af van de zonde van Jerobeam. We hebben die ook nog eens opnieuw opgezocht, welke zonden dat waren. En omdat die zoon daar dus verder in ging, liet God het toe dat Hazael van Aram kwam en Israël verdrukte. En in dat moment, in die verdrukking, ging Joachas God zoeken. Hij pleitte bij God voor hulp. En wat deed God? God gaf een verlosser aan Israël. Maar we zien dan daarna dat Israël zich toch niet bekeerde van zijn goddeloosheid. Na Joachas wordt Joas, zijn zoon, koning in zijn plaats. En ook hij deed wat kwaad is in de ogen van de Heer. We hebben toen ook gezien dat Elisa op sterven lag, dat Elisa ziek was. En dat hij geprofeteerd had dat Joas Aram zou vernietigen. Maar omdat Joas maar 3 keer sloeg in plaats van meerdere keren op de grond, zou hem maar 3 keer een overwinning over de koning van Aram worden gegeven. En we hebben dus eigenlijk daar ook mee afgesloten. En vandaag gaan we dan verder met de koning Amasja van Juda. Amasja is de zoon van koning Joas van Juda. We hebben vorige keer gezegd dat er 2 Joassen op dezelfde tijd regeerden. Wel, en nu is dus de ene Joas van Juda. Ik denk dat die ongeveer, die Joas van Israël, die was 2 jaar aan het regeren. En dan is Amasja een Juda koning geworden. Zijn vader was er niet meer en hij heeft het koningschap overgenomen. So now we see that we are going to continue the story where we left last week, that Joas was king in Judah. We already saw that 2 weeks ago. Now we had a Joas that became king in Israel, and he has been reigning now for 2 years, and this is a time when Joas's son from Judah becomes king in Judah, and his name is Amaziah. En we zien dan ook in 2 Kronieken hoofdstuk 25, in de eerste 4 versen, we will read the first 4 verses. Toen Amasja 25 jaar oud was, werd hij koning en hij regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Zijn moeder heette Jehoadam. Zij was uit Jeruzalem. Hij deed wat recht was in de ogen des Heren, maar niet met een volkomen toegewijd hart. Zodra hij het koningschap vast in handen had, bracht hij de dienaren om die zijn vader, de koning, hadden gedood. Maar hun kinderen bracht hij niet ter dood overeenkomstig hetgeen geschreven staat in de wet in het boek van Mozes, waar de Heere geboden heeft: de vaders zullen niet sterven om de kinderen, en de kinderen zullen niet sterven om de vaders, maar ieder zal om zijn eigen zonde sterven. Dus deze Amasja, als je in de parallele tekst gaat kijken, in 2 Koningen 14, daar lees je in het eerste vers, dus in het tweede jaar van Joas, de zoon van Joachas, de koning van Israël, werd Amasja koning, de zoon van Joas, de koning van Juda. Nu herinneren we ons nog wat er met Joas van Juda was gebeurd, want als we eigenlijk in hoofdstuk 24 gaan kijken, dat is waar we toen ook gestopt zijn. En daar hebben we toen gezien dat de dienaren van Joas, die hebben het bloed van die profeet Zekaria gewroken. Want wat had Joas gedaan? Zekaria was als een broer van hem. En Joas was iemand die goed deed zolang de profeet Jehoiada leefde. En toen die profeet stierf, liet Joas zich omringen door verkeerde mensen. Dat is al eens van 2 weken terug. En ze gingen de afgoden dienen. En God stuurde profeten naar hen, maar ze wilden niet luisteren. En God deed ook de zoon van Jehoiada, of Jojada, spreken tot hem. En dat was dus Zekaria. Maar wat had Joas gedaan? Vol van zijn eigen. En hij wilde zich niet bekeren. Hij liet Zekaria doden in de tempel. En dan later hebben de dienaren hebben Joas gewroken. En die hebben hem dus gedood. Of die hebben het bloed van Zekaria gewroken aan Joas. En die hebben Joas gedood. Nu zien we dat Amasja, wanneer hij wordt omschreven als iemand die recht doet in de ogen van de Heer, maar zijn hart was niet volkomen toegewijd. En zodra hij het koningschap vast in handen had, en dat is iets wat we al vaker gezien hebben, dat is ook iets wat we tegenkomen in het leven, wanneer mensen een relatie met God opbouwen en ze echt wel een tijd doen wat goed is, wanneer ze dan een bepaalde status hebben verkregen, een bepaalde zekerheid of gerustheid in het leven hebben verkregen, dan worden ze hoogmoedig. En wat gaan ze dan doen? Dan gaan ze vaak domme dingen doen. En dat gaan we dus ook in het leven van Amasja zien. En hij brengt dus, en ik weet niet als dat nu hier in deze context wordt dat gewoon beschreven, maar gelijk het verhaal zich heeft afgespeeld, lijkt het me niet rechtvaardig wat Amasja hier doet. Want goed, die dienaren hadden echt wel recht om het bloed van Zekaria te gaan wreken aan Joas, want Joas was heel verkeerd bezig. Maar Amasja besluit dus om de dood van zijn vader te wreken en hij doodt dus die dienaren. Maar dan zien we dan toch in vers 4 dat er wordt gezegd, de kinderen van die dienaren die zijn vader hadden gedood, die gaat hij niet doden. En waarom niet? Dus blijkbaar hield hij toch rekening met wat de wet van Mozes zei. Want in Deuteronomium hoofdstuk 24 vers 16 kan je die woorden eigenlijk, die hier bijna letterlijk herhaald worden, kan je die lezen dat God niet wilde dat de vaders zouden sterven om wat de kinderen doen, en andersom dat de kinderen zouden gaan sterven om wat de vaders gedaan hebben. Ieder zal om zijn eigen zonde sterven. Dat is een principe wat we in Ezekiel 18 ook tegenkomen, wat we ook vaak gebruiken in onze lessen aan mensen die God nog niet kennen. Dat principe dat jij bent verantwoordelijk voor wat jij doet in je leven en je ouders niet. En je ouders zijn niet verantwoordelijk voor wat jij doet. Jij zult je eigen straf krijgen omdat jij verkeerd hebt gedaan. En Amasja die past dat principe dus toe. Hij doodt de dienaren, maar niet de kinderen van de dienaren. So we see that Amaziah, he is described as one doing what is right in the eyes of the Lord. But his heart was not fully committed to God. And so we see in verse 3 that when he had the kingship in his hands, when he had confirmed his kingship, he killed the servants that killed his father. Now, if you recall from two weeks ago when we talked about his father, he was one that did what was right as long as the prophet Jehoiada lived. But when he died, he listened to the wrong people, and eventually he ended up killing the son, Zechariah, who was also a prophet, the son of Jehoiada. And so the servants killed Joas because he killed the prophet. And now we see that Amaziah, at one point when he was king and he had the kingship, he killed the servants that killed his father. And he, in verse 4, we see that he did use the principles of God, although it does not seem right to me what he did, because the servants who killed the king, I think they were righteous in doing that, but because the king was wrong. He had no right in killing the prophet who told him to repent. So, but anyway, Amaziah is described as listening to what the law said, not killing the children of the servants, because they didn't do anything wrong. It was the servants who did wrong. That is the principle that he applied. In vers 5 gaan we verder tot 16, vers 5 tot 16. Daarna riep Amasja Juda bijeen en stelde het op naar de families, naar de overste der duizenden en naar de overste der honderden van geheel Juda en Benjamin. Hij telde hen, van 20 jaar oud en daarboven en bevond dat er 300.000 krijgers waren die in het leger konden uitrukken, die speer en schild hanteerden. Ook huurde hij uit Israël 100.000 krijgsknechten voor 100 talenten zilver. Maar een man Gods kwam tot hem en zeide: O koning, vers 7, laat het leger van Israël niet met u gaan, want de Heere is niet met Israël, met al die Efraïmieten. Doch gij, ga, doe maar, wees sterk tot de strijd, God zal u doen struikelen voor de vijand. Want God heeft de macht te helpen en de macht te doen struikelen. Tot hier, tot vers 8. Op een gegeven moment begint Amasja zijn leger te tellen. En Amasja, als we ons, we hebben dat wel terloops gezegd in de, een van de vorige lessen al een hele tijd terug. Edom is op een gegeven moment onder het koningschap van, als ik me niet vergis was dat Joram, is afvallig geworden aan Juda. En Amasja die krijgt dus het idee om dat gebied terug te gaan veroveren. En wat doet hij? Hij begint zijn eigen leger te tellen en hij telt 300.000 krijgers. Dat is al een heel goed leger, zou ik denken. En wat doet hij? Blijkbaar was dat voor hem niet genoeg. Hij gaat ook nog naar Israël. En in Israël huurt hij 100.000 krijgers voor 100 talenten zilver. Dus dat voor een aardige som. En die heeft hij blijkbaar ook al betaald. Maar ja, nu komt hij dus met een probleem. Hij heeft het geld al gegeven, hij heeft die soldaten gehuurd, hij wil zich klaarmaken om te gaan strijden. Komt daar toch niet een profeet van God tot hem en die zegt in vers 7, je kunt dat beter niet doen. Je kunt beter niet het leger van Israël met u laten meegaan, want God is niet met Israël. God is tegen Israël. Israël was goddeloos. Zij gingen verder in de zonde van Jerobeam. God kon dat niet steunen. En hij zegt eigenlijk met andere woorden in vers 8, ja, als je gaat, gaat God u doen struikelen. Want God kan u helpen, of God kan u doen struikelen. Maar ja, nu zit Amasja dus met een probleem. Hij heeft dat geld al betaald. En dat is een probleem waar wij als mensen vaak ook voor staan. Soms hebben wij zoveel geïnvesteerd in een verkeerde toestand. Het zij tijd, het zij moeite, het zij geld, het maakt niet uit wat. En wanneer we dan te weten komen dat God ons voornemen niet steunt, dat is vaak een heel groot argument van ons. Ja, maar kijk eens wat we allemaal, we kunnen dat toch niet verloren laten gaan. We kunnen dat toch niet allemaal gaan opgeven. Want kijk eens wat ik daar allemaal heb ingestoken. Maar God heeft gezegd dat het verkeerd is. Dat is het probleem waar Amasja hier voor staat. So we see here that Amasja, he at one point starts counting his army. And he has a pretty impressive army, 300,000 warriors. And then in addition, he hires 100,000 warriors from Israel. He already paid them. But then a prophet of God comes and he brings a news that is not so good for him. He says, O king, in verse 7, don't let the army of Israel go with you, because God is not with them. With Israel, here they are called also the Ephraimites, the Ephraimites, or how are they called? And so he has a problem. In verse 8 we see that, in my own words, the prophet is saying, well, if you want to go, be strong, but God will not help you. Because God, he can either help you or make you trip, or how do you say that?
Overthrow you.
So he has a problem. That's a problem that many of us face today. That when we have invested much time, much money, much effort in sinful things, then when we come to understand God will not be with us if we continue in this path, that our objection usually is, but look at all the time and money we have already put into that. We cannot let it go to waste. But look what he says in verse 9. Kijk in de vers 9 wat Amasja zegt. Toen zeide Amasja tot de man Gods, wat dan te doen met het oog op de 100 talenten die ik aan de troepen van Israël gegeven heb? Hij had ze al betaald. Doch de man Gods zeide, de Heere kan u meer geven dan dit. Is dat niet mooi? Isn't it beautiful what he says in verse 9? En Amasja asks,
Well, what about the money I already paid then? Look at the reply. And this is what our reply should be. The Lord can give you more than this. God kan zoveel meer geven dan wat wij ook misschien aan tijd en moeite en geld in verkeerde dingen hebben gestoken. Als God zegt, stop daarmee, ga daar niet mee verder. Stop daar dan ook mee. Want God kan zoveel meer geven dan wat jij denkt dat zo belangrijk is. God can give so much more than whatever we think is important that we have already invested in wrong things and sinful things. In vers 10 zien we dan dat Amasja luistert. Vers 10, vers 10. Daarop zonderde Amasja de troepen af die uit Efraïm tot hem gekomen waren, opdat zij naar een woonplaats zouden gaan. Maar toen ontbrandde hun toren zeer tegen Juda. En zij keerden naar hun plaats terug, ziedend van toren. Until verse 10. Die mannen waren niet blij. Die hadden geld gekregen om oorlog te voeren samen met hen. En natuurlijk, als je oorlog voert, heb je ook recht op een deel van de oorlogsbuit. En die mannen ontliepen nu een deel van de oorlogsbuit. Die waren niet blij. En die gingen woedend terug naar hun land. En dan kunnen we ons ook de vraag stellen, waarom had Amasja niet eerst God geraadpleegd van is dit wel een goed idee? Want het feit dat die mensen nu kwaad op hem zijn, is enerzijds terecht, want Amasja kan zijn woord niet nakomen. Hij heeft iets beloofd wat hij niet had mogen beloven. Hij heeft iets gevraagd wat hij niet had mogen vragen. En dan stuurt hij die mensen gewoon naar huis. En zo kan het ook soms zijn dat wij, omdat we juist niet goed nadenken, soms dingen afspreken, beloften maken. En als mensen dan zien, omdat we dan daarna gaan beseffen, het is niet goed wat ik gedaan heb. Als mensen dat dan gaan zien, dat wij iets beloofd hebben en ons woord niet gaan kunnen houden, omdat het verkeerd is. En dat het dan goed is dat je daarmee stopt. Ondertussen hebben we wel mensen kwaad gemaakt. Hebben we mensen teleurgesteld. En deze Israëlieten, die gaan dus woedend terug naar huis. So we see that Amaziah, he listened to the words of the prophets, and it is commendable that he does so. But why didn't he, before he made that agreement with them, contacted the Lord and said, God, is this okay for me to do? Because what he now achieved is, he made people angry. And I can understand why these Israelites became angry, because he paid them to go and fight with him, and so they had right to a share of the loot, the conquering of the war. They had a share in that, and now they didn't receive it. So had Amaziah at first thought, then he would not have created anger in the hearts of these people. But they apparently were not happy with this decision. But Amaziah listens to the Lord, at least for now. Vers 11. Amasja betoonde zich een krachtig man. Hij voerde zijn volk naar het Zoutdal en versloeg van de Seirieten 10.000 man. Ook voerde de Judeërs 10.000 man gevangenen levend weg en brachten hen op de top van een rots en wierpen hen van de top der rots, zodat zij alle verpletterd werden. De troepen echter, die Amasja had doen terugkeren, zodat zij niet met hem ten strijde trokken, deden van Samaria uit een overval op de steden van Juda, tot Bet-Goron toe. Zij sloegen er 3.000 man dood en roofden een grote buit. Ja, dat waren natuurlijk de gevolgen van zijn keuze. De gevolgen van zijn niet goed nadenken, dat die woede van die Israëlieten, hoewel hij succesvol is in het overwinnen van dat gebied van de Edomieten. En misschien even hier. Hier is Jeruzalem. We hebben dat gezien ook, dat gebied van de Edomieten. Dat is hier. Dus dat is hier ergens waar zij die strijd hebben gevoerd. Dat zij terug veroverd hebben. Maar natuurlijk, die Israëlieten die waren terug naar hun huis gegaan. En die hebben al een inval gedaan terwijl hij weg was. Amasja met zijn leger hier.
hebben de Israëlieten eigenlijk hier inval gedaan en daar 3000 man gedood. En dat was natuurlijk een gevolg van zijn daden. So we see that although Amaziah was successful in his war against the Edomites, those angry men came from Samaria and attacked Judah and attacked some important cities or some cities, and they polluted and they struck 3,000 men dead. 14. Nadat Amasja van het verslaan der Edomieten teruggekeerd was, stelde hij, en dan moet je dat toch maar proberen in te beelden, wat bezielt die mens toch? Stelde hij de goden der Seirieten die hij meegebracht had, voor zich als goden op, boog zich voor hen neer en ontstak voor hen offers. Only verse 14. So we come to think, what is he thinking? What is this man thinking? God heeft hem pas een overwinning gegeven op het goddeloze volk van de Edomieten. De goden van de Edomieten hebben de Edomieten niet kunnen helpen. Die hebben hen niet kunnen helpen van de oorlog met de Judeërs. De Judeërs hadden gewonnen. Wat gaat Amasja doen? Gaat de goden van de Edomieten meepakken? Gaat God aan de kant schuiven en gaat zich neerbuigen voor de goden van de Edomieten? Wat bezielt hem? So we see a Messiah, when he turns back from the war with the Edomites, he brings back their gods. And he starts worshiping. But what is he thinking? The gods of the Edomites did not help them. God helped a Messiah. And so he brings these gods that did not help the Edomites back to Israel, sets God aside and start worshiping the gods of the Edomites. What is he thinking? Verse 15. Toen ontbrandde de toren des Heren tegen Amasja en hij zond een profeet tot hem die tot hem zeide, waarom hebt gij van dat volk de goden gezocht, die immers hun eigen volk van uw macht niet gered hebben? Maar terwijl deze tot hem sprak, zeide hij tot hem, heeft men u tot raadsman van de koning aangesteld? Houd op, waarom zou men u doden? Toen hield de profeet op en zeide, ik bemerk dat God besloten heeft u in het verderf te storten, omdat gij dit doet en niet naar mijn raad luistert. Until verse 16. God ziet dat. God wordt gekrenkt. En wat doet God? Zegt God, en nu ga ik die Amasja eens een lesje leren? Nee, God stuurde een profeet naar hem om hem tot inkeer te doen brengen. Amasja, stop daarmee, want dat is niet goed. Wat doet Amasja? Amasja wil niet luisteren. Hij zegt tegen God, eigenlijk tegen de profeet, maar met andere woorden tegen God, stop met me praten. Tegen de profeet zegt hem, je kunt maar beter zwijgen, want waarom zou ik u doden? Ik zou dat liever niet doen. En de profeet stopt ook met spreken. De profeet zegt, oké, jij wilt niet luisteren. Je zult krijgen waarnaar je vraagt. Hij zegt dan ook, ik bemerk dat God besloten heeft u in het verderf te storten. Ja, God heeft dat besloten. Waarom? Omdat Amasja zich niet wil bekeren. Omdat Amasja niet wil luisteren. En hij zegt dat dan ook, omdat jij dit doet en niet naar mijn raad luistert. So we see that the prophet comes to Amaziah and the king does not want to listen. And he says, stop, why should I kill you? I don't want to kill you, I want you to live, but stop talking. He did not want to repent. So God is being hurt. And what does God do? Does he go to Amaziah and destroy him from the face of the earth? No, he sends a prophet to Amaziah and he says, Amaziah, you need to stop doing this. You need to repent. But Amaziah does not want to repent. And so the prophet says, okay, if you don't want to listen, you don't have to listen. You will receive what you are asking for. And that's what he says in verse 16. And het gaat dan natuurlijk ook verder. In verse 17. Daarna pleegde Amasja, de koning van Juda, overleg. En zond Joas, de zoon van Joachas, de zoon van Jehu, de koning van Israël, de boodschap. Kom, laten wij ons met elkander meten. Waarschijnlijk voelde hij zich gesterkt door de goden van de Edomieten, door zijn hoogmoedige houding. Hij had het koningschap vast aan handen. Wie zou hem toch maar iets kunnen doen? Hij had pas de Edomieten verslaan, maar hij vergat lichtjes dat God hem daarbij geholpen had, dat God hem die overwinning had gegeven. En hij besluit om oorlog te voeren tegen de Israëlieten. Misschien ook, denkt hij van, die Israëlieten, ze hebben me geen inval gedaan in mijn land. Ik zal ze wel eens even een lesje leren. So we see in verse 17 that the Messiah, that he, maybe because he feels strengthened by the worshipping of the false god or by the conquering of the Edomites, which he forgot that God gave him the victory, his feelings are hurt because the Israelites attacked some of his cities. But anyway, he says to the king of Israel, come on, let's have a fight. Let's see who is the strongest. 18, verse 18. Maar Joas, de koning van Israël, zond aan Amasja, de koning van Juda, dit antwoord. Dan moet je even opletten, want dat is een spreekwoord. De distel op de Libanon zond tot de ceder op de Libanon de uitnodiging, geef toch uw dochter aan mijn zoon tot vrouw. Maar de dieren des velds op de Libanon kwamen voorbij en betrapten de distel. Until verse 18. Joas, als hij dan hoort wat het plan is van Amasja, geeft dan die gelijkenis van de distel en de ceder. Nu als we aan een distel denken, dan denken we aan een soort struik of een vorm van een boom. En eigenlijk heel lelijk, niet gewenst, stekels erop, helemaal niet mooi. Denken we aan een cederboom, dan denken we aan een mooie, prachtige boom. Heel groot, mooi van aanzien. En dan zien we dat eigenlijk de distel tot de ceder zegt, geef mij uw dochter tot vrouw. En dan gaat je bij je eigen de vraag stellen, waar haalt de distel het in zijn hoofd om aan een ceder dat te gaan vragen? Alsof de ceder daarop gaat ingaan. En uiteindelijk, wat is het lot van de distels? De dieren des velds kwamen en werd vertrapt. Met andere woorden, wat we zien, wat de koning daarmee bedoelt, lezen we in vers 19. Eerst even in het Engels vertalen. So we see that King Joas, when he hears these words of Amaziah, he replies with a comparison between the distel? Distel and the cedar. So we know a distel is a bush or a tree. It's not beautiful, it has thorny things on it, and we know a cedar is a beautiful tree. So, and the distel asks for the cedar, give me your daughter to my son as wife. So, it makes no sense for a distel to ask the cedar that, but we see that the end of the distel in the comparison is the animals came and he was trampled. But why does the king use this example? Well, in verse 19 it says, gij denkt, zie ik heb Edom verslagen, daardoor heeft uw hart u overmoedig gemaakt en zoekt gij eer. Blijf dan in uw huis, waarom zou gij het ongeluk tarten en ten val komen en Juda met u? Met andere woorden, je kunt beter niet komen om u te meten, want je zou nog wel eens van een kaalkermis gaan thuiskomen. So with other words, the king says, you better not come and meet yourself with me, because you would be disappointed. 20. Maar Amasja luisterde niet, want God had dit beschikt om hen prijs te geven, omdat zij de goden van Edom gezocht hadden. 21. Toen trok Joas, de koning van Israël, op en zij maten zich met elkander, hij en Amasja, de koning van Juda, te Bet-Semes in Juda. En als het klopt, dat weet ik niet helemaal, maar er zijn verschillende plaatsen. Maar Bet-Semes zou dan ongeveer, als we hier Jeruzalem hebben op de kaart, dan ligt Jeruzalem ligt, dan ligt Bet-Semes hier ongeveer. Ongeveer een 30 kilometer ten westen van Jeruzalem. En daar meten ze zich dus. Maar wat gebeurt er? 22, 22. En Juda werd door Israël verslagen. Zij vluchten alle naar hun tenten. 23. Joas, nu de koning van Israël, nam Amasja, de koning van Juda, de zoon van Joas, de zoon van Joachas, te Bet-Semes gevangen. Hij bracht hem naar Jeruzalem en brak de muur van Jeruzalem af, van de Efraimpoort tot de hoekpoort 400 el. Amasja had verloren en hij werd gevangen genomen. Hij was een gevangene van de koning van Israël. So Amaziah, he lost the battle and he was taken as a prisoner by the king of Israel. 24. Daarop nam hij al het goud en zilver en al het gerei dat zich in het huis gods bij Obed-Edom bevond, ook de schatten van het koninklijk paleis, benevens gijzelaars, en keerde terug naar Samaria. Dus hij plunderde het rijk en hij ging terug naar Samaria. En we zien dan ook in vers 25, Amasja, de zoon van Joas, de koning van Juda, leefde na de dood van Joas, de zoon van Joachas, de koning van Israël, nog 15 jaar. Dus blijkbaar heeft de koning Joas van Israël Amasja achtergelaten in Jeruzalem. En op een gegeven moment is dan Joas gestorven. En Amasja heeft nog 15 jaar verder geleefd na die zijn dood. Vers 26. Het overige van de geschiedenis van Amasja uit vroeger en later tijd, zie je dus immers beschreven in het boek der koningen van Juda en Israël. Van de tijd af dat Amasja afweek van de Heere, smeedde men te Jeruzalem een samenzwering tegen hem en hij vluchtte naar Lachis. Men liet hem achterna zetten naar Lachis en daar doden. Men legde hem op de paarden en begroef hem bij zijn vaderen in de stad Davids. We hebben dat al verschillende keren gezien in de lessen. Als we ons nog herinneren, kijk eens in 2 Kronieken hoofdstuk 19 vers 2. Look in 2 Chronicles 19 vers 2. Jehoshaphat, die deed dat ook. Die sloot een verbond met de goddeloze Achab. En God zei hem, moogt jij, in 2 Chronicles 19 2, moogt jij de goddeloze helpen en bevriend zijn met hen die de Heere haten, hierom rust er toren op u van de zijde des Heeren. Heel in het begin van de splitsing, dat Jerobeam zijn eigen godsdienst opzette in 2 Kronieken 13 vers 12, 2 Chronicles 13 12, daar zien we dat dat Abia, die toen koning van Juda was, die werd omsingeld. Maar wat werd er gezegd? Wat zei de koning Abia tegen Jerobeam, die goddeloos was, in vers 12? En zie, bij ons gaat God aan de spits. En zijn priesters met alarmtrompetten om tegen u alarm te blazen. Israëlieten, strijd toch niet tegen de Heere, de God uw vaderen, want gij zult niet voorspoedig zijn. En hij had gelijk. Waarom kiest Amasja ervoor om die afgoden van Edom mee te pakken? We see in both instances, in Jehoshaphat's instance, when he made that alliance with Ahab, we see in the beginning of the divided kingdom that the second king Abia, he told Jeroboam when there was a war between them, do not fight against God because you will not be prosperous. And he was right. So we don't understand. Why do people do this? Why did Amaziah start worshiping the gods of the Edomites? He just received the victory from the God of heaven and earth. En we zien dat soms mensen, dat is ook wat we in de Bijbelstudie hebben gezien in de les van Hebreeën. Mensen beginnen soms wel goed, maar ze vergeten om verder te doen. Om verder goed te doen. Ze vergeten om door te groeien naar geestelijke volwassenheid. In Hebreeën hoofdstuk 5, als ik me niet vergis, hebben we dat gezien. Dat is een belangrijke les van ons. Voor ons. Wees niet tevreden met het leven dat je leidt, maar zoek altijd naar hogere dingen. Zet uw doel op Christus. Hou uw ogen op Christus gericht. En denk niet, ik ben er nu. Amasja dacht dat misschien ook, ik ben er nu. Maar kijk eens welke keuzes hij maakte. En kijk eens wat het gevolg was van zijn goddeloosheid. So, last week we had a Bible study about Hebrews on Tuesday. And there we saw that, I think it was Hebrews 5, I'm just looking it up quickly. In Hebrews 5, yeah, we saw in verse 11 until verse 14... that sometimes people, they start out good, but they forget to to grow to an adulthood. And so we need to always discern what is good and what is evil. And Amaziah, he began well, but he stopped doing well. And so this needs to be a very important lesson for us, to always stay focused on Christ, to always not be satisfied with how we are, but to always want to grow, that we always have a high point that we look up to, and not feel confident and say, oh, now it's okay, now I'm here. Ik denk dat dat de les is die we van Amaziah mogen leren en moeten leren. Tot hier les van vandaag. Amen.
Amen.